Dit is een podcast van operamagazine.nl. Er is een nieuwe cd van bariton Henk Neven en pianist Hans Ijzakkers. Rêve d'Espagne komt deze maand uit en wordt gepresenteerd tijdens een recital in de kleine zaal van het Amsterdamse Concertgebouw op 15 maart. Deze week repeteerde het duo voor dat concert. We reisden mee met Henk Neven en mochten meekijken hoe hij met zijn duopartner werkt aan de op Spanje geïnspireerde muziek van onder andere Ravel, Ibert en Shostakovich. Op weg naar Zaltbommel.
W gwiazdaczkach niebia biskrajnie. W gwiazdaczkach. Ja znowu Tomb Raider. Detki Parisami starymi, serebrice pribrzeżna jak lat.
In wat voor stemming ben je meestal als je op weg bent naar een repetitie?
Dat kan alle kanten op gaan. Het ligt ook een beetje aan wat, bijvoorbeeld hoe ver het voor een concert is. Of ook al hoe bekend het repertoire is. Kijk, nu gaan we repeteren. En dat is ook een beetje om... We hebben natuurlijk opgenomen. En als je opneemt, dan ben je in een hele andere modus dan wanneer je uitvoert. Op het toneel, op het podium. Dus dan moet je het eigenlijk weer soort vrije krijgen en los van de perfectie en van en deze repetitie nu is daar bijvoorbeeld een beetje die kant op, dat we gewoon weer eens even gewoon het allemaal loslaten en kijken of we het misschien nu weer heel anders doen dan we het opgenomen hebben.
5 maanden geleden heb je in Engeland de opname gemaakt. Ja. Is het dan ook uit je hoofd weggezakt?
Nou, de Russen kende ik toen nog niet uit mijn hoofd, de Shostakovich. Dus dat kost natuurlijk veel meer tijd, omdat ik die taal niet echt spreek. Dus het heeft ook altijd, dat is ook een stemming. In de auto zit ik ook toch nog vaak, die teksten die komen langs.
Nou zit hier ook vast wel een cd-speler, het is een prachtige auto. Draai je onderweg muziek en zo ja, wat dan?
Ik draai wel muziek, ik heb vaak of Radio 1 of Radio 4 aan. En als mijn kinderen in de auto zitten, dan moet die op nummer 10 en dat is Sky Radio. Ik heb een hele lekkere Frank Sinatra cd die ik heel vaak draai met een enorme big band. En daar ga ik altijd veel te hard van rijden.
Nou heb je inmiddels je derde cd gemaakt, dus je hoort ook eigenlijk bij die artiesten die op cd door de wereld gaan. Auf einer Burg, The Sea en nu Rêve d'Espagne. Als je ze vergelijkt, als je een lijn probeert te ontdekken, wat is dan de lijn van die platen als het gaat om jou als zanger?
Tot nu toe is het bewust bijvoorbeeld niet een hele plaat met alleen Schubert of alleen Brahms of alleen Schumann. Wat we wilden met die programmering is ook dat je door repertoire aan elkaar te koppelen een soort ergens aandacht aan kan geven of ergens de nadruk op kan leggen. Nou, die eerste was dat, in één woord, zullen ze maar zeggen, een soort van het vergankelijkheid was een groot ding. Of het verstrijken van tijd af in de boer. De tweede was heel duidelijk, hebben we heel duidelijk water, zee en waar het allemaal voor staat. En daar hebben we juist de Fransen en de Duitse kijk op water en op zee geprobeerd te laten zien en horen. En bij de nieuwste, die er nu aankomt, gaat het wel heel erg over dromen en fantaseren en over ook wel over een soort subjectiviteit. Een groot deel van de cd zijn de liederen van Don Quixote, van Ibert en van Ravel. Nou ja, Don Quixote staat natuurlijk daarvoor, hè, dat je kan de dingen beter zien, of dus als je wilt zien. Dat is een mooiere. Ja, iedereen creëert zijn eigen werkelijkheid, dat is een beetje. En we hebben dus Spaanse muziek, maar bijna niet door Spaanse componisten geschreven. Dus we hebben Franse componisten, die natuurlijk heel erg bezig waren met Spanje en hoe het aangetrokken waren. Shostakovich, die waarschijnlijk zelf nooit in Spanje geweest is, maar wel 6 Spaanse liederen geschreven heeft. Hij probeert soort toch de Spaanse folklore te laten horen, maar voor mij zijn ze toch gewoon oer-Russisch. En we hebben ook nog een romantische Noor, die oude Spaanse canzones bewerkt heeft. Dus zo is het een soort dubbele manier van dromen. Dus enerzijds de blik op Spanje vanuit een andere tijd of vanuit een ander land. En het droom zelf en het ideaal hebben van Don Quixote.
En dan zijn we in Zaltbommel. De repetitie vindt plaats in het huis van een bevriende kunstenaar. In de gelambriseerde muziekkamer staat een fraaie wortelnoten-eraarvleugel. Hans IJzakkers neemt plaats, Henk Neven stelt zich op en de muziek van Shostakovich klinkt. Blok op de cd is Shostakovich, 5 of 6 liederen, waarbij die zich liet inspireren door Spanje. Hoe is dat gegaan bij Shostakovich, weet je dat, Henk?
Ik geloof dat die Spaanse krijgsgevangenen, kinderdeuntjes, uit de Spaanse oorlog waren Spanjaarden meegekomen met kinderen, of die kregen daar kinderen en daar is hij dit op gaan maken.
Ja. Nou schrijft Henk in de liner notes, het boekje bij de cd, dat Shostakovich ook een beetje als een soort Don Quixote ging dromen over een hele andere wereld ver buiten die van het Stalinisme. Helpt zo'n gedachte je als je aan het piano spelen bent, Hans IJzakkers?
Elke gedachte helpt als ik piano aan het spelen ben. Want ik denk dat eigenlijk elke muziek een andere wereld oproept. En dat is ook een van onze taken. En dat probeer je op de piano altijd sowieso te doen. En zo gauw je met zangers werkt, met liederen en met teksten te maken hebt, krijg je heel veel beelden al cadeau. Dus ik vind het altijd heel inspirerend. En ja, als de componist zich dan ook duidelijk heeft laten inspireren door een land ver weg, wat toch exotisch is of lijkt. Als je er nooit geweest bent en toch probeert om die sfeer te vangen. En sommige componisten zijn daar heel goed in geweest, zoals ook Debussy.
Het is natuurlijk van mijn kant ook een beetje, wel een beetje hinein interpreteren. Het is niet wetenschappelijk gegrond, ik heb geen brieven gelezen. Maar ik stel me zo voor dat zo'n man, die, het is natuurlijk wel duidelijk dat die man, de meeste wat hij schreef is loodzwaar. En je hoort al het juk waaronder die zat. Dat zijn mannen opeens dit soort tamelijk voor hem onschuldige liedjes schreven. Dus dat is ook een beetje natuurlijk wat wij erin willen. Wat dus wel een soort helpt. Dat je denkt, dat die man die zat daar in een regime waar toch. Ja, je moest eigenlijk over Rusland schrijven en hoe prachtig dat was.
En het was al bijna subversief om het over Spanje te hebben.
Ja, ik vond het een mooi beeld dat hij daar denkt. Ja, weet je, dat hij. En ik kan me ook voorstellen, ik schrijf niet, maar als je schrijft, dat je daar toch ook een soort. In verlies, net zoals je in muziek maken ook in die kleuren kan. Je kan je wanen ergens waar je helemaal niet bent. Maar dat is natuurlijk waar die cd ook een beetje over gaat.
Ja. Hans, jij begeleidde net Henk bij het repeteren in die 6 liederen van Shostakovich. Heb je dan ook de tekst erbij, de Nederlandse of de Russische tekst? Heb je tekst überhaupt?
Jawel, ik lees de tekst mee. En in het begin, want ik spreek geen Russisch. En ik kan het ongeveer lezen. Maar dan ben je nog maar op de helft, want de uitspraak kan soms heel anders zijn dan wat je denkt te zien staan. Maar dan heb je het er wel samen over, inderdaad, van waar gaat het eigenlijk over? Want dat is niet altijd evident. Zeker omdat dit heel erg coupletliederen zijn. En in de tweede couplet gebeurt er vaak iets heel anders. En Russisch klinkt toch vaak gewoon nog als stroeivoei. Dus ik heb de tekst sowieso om echt goed te kunnen begeleiden. Gewoon om aan die woorden te hangen, aan zijn lippen.
En dat merk ik, dat voel ik. Want als je, zeker met Russisch, als ik bijvoorbeeld eerst 4 medeklinkers heb uitspreken. En vaak komt Hans met mijn vocalen. En dan is het, als ik dan dat moet doen. En hij komt met mijn eerste uitspraak. Dan ben ik te vroeg of is Hans te laat.
Ja.
Dus je voelt ontzettend dat als ik dat soort dingen die tijd nodig hebben. Ja, gewoon letterlijk soms 4 medeklinkers achter elkaar. Ja, dan kan je niet anders dan. En Hans, dat hoor je altijd. Ja, Kan je niet anders dan die tekst mee zingen? Hans zingt ook. Zingt hem altijd intern mee, volgens mij, als ik het goed
heb. Ja, en ik doe het niet bewust, maar ik weet van luisteraars die ook gekeken hebben, dat inderdaad vaak mijn lippen ook meebewegen. Dat is niet aanstellerig bedoeld of zo, van zie mij is goed begeleid. Maar je kunt niet anders, want je wil eigenlijk diezelfde tekst wil je ook op de piano spelen. En dan inderdaad zo'n woord met 1000 medeklinkers van tevoren. Dat heeft gewoon een bepaalde weerstand. Maar dat kan ik ook weer vertalen in een soort dieper accent of een mooie timing. Want dat vindt de pianist altijd leuk, om mooi te timen. Dus eigenlijk, het is gewoon dezelfde soort neiging, maar het is wel met elkaar verbonden.
Over bewegen gesproken. Henk, jij beweegt nu bij het repeteren best veel, zag ik. Maar dat schijnt niet te mogen op een concertpodium. Hè? Hoe ga je daarmee om met die behoefte en misschien wel het belang van beweging bij het zingen?
Ja, op repetitie beweeg je misschien wel iets meer, omdat je toch ook je met elkaar aan het soort aan het aangeven van oh, laten we dit zo doen. Het is altijd, ja, nu vind ik het wel fijn om een beetje soort mee te dansen en een beetje, ja.
Maar je staat je dan op het podium op 15 maart Concertgebouw, dan sta je niet enorm in te houden omdat dat niet mag van de, zeg maar even, van de zangetiketten.
Nee, nou, nee.
Ik geloof dat dat ook wel een beetje voorbij is, die etiketten. Dat je echt heel erg stil in de bocht van de vleugel moet staan en alleen maar reciteren.
Ja.
Het publiek merkt volgens mij ook meteen als er een theater bij komt wat het niet nodig heeft. Maar als het gewoon past bij wat je aan het zeggen. Ja, je probeert volgens mij ook altijd wel degene te zijn die het verhaal vertelt. En daar hoor ik gewoon, net zoals ik nu beweeg en probeer mijn verhaal te ondersteunen, zoals Italianen dat nog veel meer doen. Dat is gewoon natuurlijk.
Dus daar hoef je dan niet vreselijk op te letten om dat niet te doen, omdat dat niet zou mogen van de etiketten.
Nee, nee. En volgens mij zijn er geen etiketten. Dat zou, elk stuk vraagt ook iets anders. En elke zanger zal het ook anders doen. Ik weet ook wel grote zangers die zich er inderdaad heel ongemakkelijk bij voelen niet te bewegen. En dan dat soort van inhouden en daardoor nog meer gaan bewegen. Maar ja, weet je, als het overtuigend is, waarom? Ja, ken ik geen etiket. Ik heb nog nooit iets gelezen waar staat er dient niet bewogen te worden tijdens een liedrecital.
We hebben een hoogleraar, Liedgestaltung, hier. Ja, dus we kunnen het meteen vragen. Hans, wat zegt de theorie?
Daar is geen theorie over. Nee, misschien een etiket die er ooit eens is geweest. Maar beweging moet altijd efficiënt zijn. Ik heb zelf ook altijd voorbeelden als pianisten, als Horowitz of Rubinstein. Mijn grote voorbeeld. Die bewogen zeker niet veel. Je ziet gewoon dat ze als een soort standbeeld zitten. Maar ook daar zitten wel gewoon theatrale bewegingen bij die heel erg de muziek, ja, niet ondersteunen, maar er gewoon bij passen.
Het moet wel congruent zijn.
Ja.
Op de cd staan liederen van een Noord-Durmsgaard. Hoe vind je die?
Ja, ik ben er toevallig een keer tegenaan gelopen. En die stonden op een obscure cd van Gérard Souzé. Ja. Dus toen ben ik op zoek gegaan. Toen heb ik dat besteld. Dat duurde heel lang. Het duurde 3 maanden, geloof ik, voordat ik het had. Toen ging ik eens kijken wat daartussen zat. En toen hebben we een selectie gemaakt van deze die we nu op hebben staan. Ja.
En het zijn hele oude liederen, 15e eeuw hoorde ik je zeggen. En ze zijn gehercomponeerd door deze Noor.
Ja, je zegt het goed. Inderdaad, ja, 15e, 16e eeuw. Onze engineer bij de opnames, dat is een Noor. Nou, die kende niet persoonlijk, maar hij wist wel, Durmsgaard wist hij zeker. Hij had een vriend, die heeft hij nog even opgebeld en die had hem gekend. Dus die heeft er even gezegd dat we dit aan het doen waren. En die vriend wist te melden dat je vooral niet mocht zeggen dat hij ze bewerkt had, maar hij had ze gehercomponeerd. Ja.
Er is een idee voor een cd. Er was ooit een idee voor de eerste cd, After Boer, de tweede cd, The Sea en nu Rêve de Spagne. Heb je wat met Spanje?
Ik heb wel wat met Spaanse muziek eigenlijk altijd gehad. Van jongs af aan vond ik het leuk om Spaanse muziek te spelen. En zei men dat ik daar ook wel gevoel voor had.
Ik denk meteen aan Alicia de la Rocca dan, als Spaanse pianist. Is dat iemand die je ook beluisterde vroeger?
Heel veel beluisterd, ja. Ja. Dat is natuurlijk een voorbeeld voor met name de muziek van Albéniz, die ook op de cd staat. De Iberia, die hele cyclus, waar zij de hele wereld mee over getrokken is. Dat is een voorbeeld voor die muziek. Wat leuk is, ik heb bij Jan Wijn gestudeerd. Die is na zijn afstuderen ook nog bij haar lessen gaan nemen. Die heeft ook nog bandopname thuis, waarbij hij aan een stuk werkt en zij er doorheen zingt en er overheen zingt. En...
Leuker van de cd, het enige echte Spaanse, dat zijn de twee solostukken die Hans speelt, van Albéniz en van Granada.
Ja.
Dus dat is toch echt de Spaanse soort... ruggengraatje.
Ja.
En dan kun je zelf zeggen, wat is nou eigenlijk Spaanser?
Want die metafoor, hè, Spanje staat, als ik jouw tekst goed gelezen heb, Henk, staat Spanje voor vrijheid, voor dromen. Don Quixote is daar misschien nog een heel pregnant voorbeeld van. Begon het met dat thema of begon het met Spaanse muziek of de muziek over Spanje en leidde dat tot die metafoor van die vrijheid en die dromen?
Ja, het is natuurlijk een heel zo'n samenstellen. Misschien als we eerlijk zijn, dan begonnen we... Die Don Quixote liederen, die hebben we al best een poos op het programma. En die wilden we graag opnemen.
Ja.
En dan ga je daar omheen, gingen we denken en associëren en fantaseren. Toen dachten we, moeten we dat Spaanse zoeken. Toen kwam ik wel snel op die zoals de coach vond ik. Nou, dat is best wel... Ik vind het...
De aanwinst.
Het is mooie muziek. Het is heel goed om te doen ook. Ik denk dat het... In concert merk je ook dat het een soort uitwerking heeft. Want het heeft toch ook een beetje dat volkse wat... Waar mensen ook wel een soort van... Ook al zijn er ook wel weer hele verdrietige bij, maar leveren er ook een beetje van op. Wat ik ook spannend vind, is dat wij zitten zo vol vooroordelen. Wij denken dat we weten wat Spaans is, maar wat is nou eigenlijk Spaans? Is dat Iber of is dat Albéniz? Zeg het maar, ik weet het niet.
Die opnamen waren in september, Hans. Hoe is dat verlopen?
Opnames zijn altijd spannend. Het zijn een soort dodelijke momenten voor elke muzikus. Dat hoor je ook van je collega's. Het is ontzettend fijn om eigenlijk met z'n tweeën... en dan met de technicus en de opnameleider, eigenlijk met z'n vieren... heb je een soort van kleine commune voor 4 dagen. Om je daar helemaal in te storten. Alleen maar dat te doen. We zijn ook naar Engeland gegaan, op de grens van Wales en Engeland...
Een kerkje of een studio?
Het was wel echt een studio. Het is eigenlijk een concertzaal die gebouwd is om er opname te maken door een platenmaatschappij. Maar helemaal midden in de bossen. Af en toe zag je zelfs herten en heel veel eekhoorns en konijnen eromheen. Dus je zit echt helemaal afgesloten om alleen maar dat te doen. En dat is er heel fijn aan. Maar ja, opname is altijd zo confronterend. Want ja, je zet het erop, je gaat jezelf terugluisteren. Je denkt, oh nee... dat is normaal, dat weet je inmiddels. Het is niet onze eerste cd, gelukkig.
Je bent vooral gefocust op wat niet goed is.
Ja.
En je moet dan, wat ook gewoon heel vermoeiend is, je bent de hele dag bezig. En je moet eigenlijk alles 120% doen. Want die 20% heeft het wel nodig om vanaf jou door die box bij degene die het luistert te komen.
Ze zeggen wel eens, optreden is voor het moment en opnemen is voor de eeuwigheid.
Ja, moet je vooral niet te veel aan denken.
Nee. Ik vind juist een cd is zo'n ontzettend moment.
Ja.
Maar wel een moment vastgelegd voor de eeuwigheid dan blijft. Maar ja.
Je hebt die ervaring, hè, met de vorige twee cd's. Die komen dan letterlijk uit een cellofaantje. Wat is dat voor een gevoel als je voor de eerst je eigen cd opzet? En hoe luister je dan?
Nou, als je uit het cellofaantje komt, dan hebben we het inmiddels al zo vaak gehoord. Omdat we nemen op, dus hè, we zijn in de studio geweest, hebben alles opgenomen. Dus we hebben van alles een aantal takes en hebben reparaties daarvan. En dan gaat de producer gaat een eerste edit maken. Dus die krijg je dan. Dan gaan we luisteren. En dan gaan we zeggen, nou, dat en dat en dat willen we graag anders. Of daar hebben we volgens mij nog een expressievere versie van. Of een versie die meer met dat soort kleur. Dan krijg je een tweede versie. En zo kom je dus langzaam tot een final edit, een final master... Dus op een gegeven moment, als die klaar is, ja, dan heb ik de neiging om zo van, nu even niet meer. Dan heb ik het echt wel genoeg gehoord. Maar toen in de aanloop van, we hebben dit programma nu al 2 keer gedaan, de laatste weken. En toen in de voorbereiding ging ik het toch nog even luisteren. En dan, als je al iets meer afstand hebt, dan denk je, nou, er staan toch best hele mooie dingen op.
Jullie zijn al, dat is een hele andere richting, maar jullie zijn al heel lang een duo. Ik heb zo'n idee, hè, een uur voor de aanvang van de uitvoering, dan is er spanning. En dan lijkt me haast vanzelfsprekend dat de pianist een rots van rust is en de zanger totaal gestrest door de wandelgangen van het theater loopt.
Ja, we hebben altijd wel echt heel veel zin in. Dus in die zin is er niemand van ons die zich opvreet. Het is wel soms dat is natuurlijk met zangers is het ook verschrikkelijk. Dan heb je gevlogen en dan is je stem niet helemaal lekker. En dan zegt Hans wel eens, ik zit achter je, hè?
En dat is een veilige gedachte.
Dat is een hele veilige gedachte, ja.
En dan is er over 1 minuut aanvang, dan sta je in de coulissen. Ga je met elkaar dan heel erg bemoedigend aankijken of een hand geven? Of...
Ja, we doen wel altijd een groepshug.
Ja.
Van tevoren, ja.
Dat doen echte artiesten volgens mij.
Ja, ja. We gaan het gewoon samen doen. Want dat is inderdaad wat je soms dreigt te vergeten. Zeker als het een wat spannender iets is. Of je weet dat het wordt live uitgezonden. Dan heb je toch al, oké, moet het nog extra goed zijn. Dus soms ben je dan opeens heel erg van zo erg met jezelf bezig dat je ook vergeet dat je elkaar gaat steunen ook. Want dat voelt altijd op het podium. Dat je denkt, ja, nee, je inspireert elkaar ook. Je hoeft het niet in je eentje te doen.
De CD is af. We hebben hem ook hier. En Henk, jij zit dicht bij het laadje. Als jij naar de knop indrukt, dan zetten we tot slot nog even die CD op. Welk nummer moeten we vooral beluisteren nu?
Wat zullen we eens aanzetten?
Ik zou openen met Ibert, omdat het gewoon zulke sterke muziek is. Ik zou wel als eerste daaraan denken.
Ja. Misschien de tweede Ibert komt altijd wel meteen erin. Of ja.
Laten we gewoon even luisteren. Dit was een podcast van operamagazine.nl. Al het operanieuws vindt u iedere dag op www.operamagazine.nl.